Met het oog op zondag 24 lezen wij Matteüs 25, de versen 14 tot en met 30. Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. De een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1 en iegelijk naar zijn vermogen en verreisde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heere, 5 talenten hebt gij mij gegeven. Zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zei: De Heere, 2 talenten hebt gij mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: De Heere, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn gelden wisselaars gedaan hebben en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woekeren. Neemt dan van hem het talent weg en geeft het degene die de 10 talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. En werpt de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Zondag 24 is aan de beurt. Zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. We letten op een 3-tal gedachten. In de eerste plaats een aanval op Christus. Vraag en antwoord 62. In de tweede plaats de gulheid van Christus. Vraag en antwoord 63. In de derde plaats een kroon voor Christus. Vraag en antwoord 64. Dus een aanval op Christus, de gulheid van Christus en een kroon voor Christus. In de catechismus heb je enkele zondagen waar je heel duidelijk kunt merken dat die tegen Rome geschreven zijn. Maar dan vraag je af, wat heb ik daar nou aan? De catechismus is toch een troostboek. Wat hebben wij er nu vanmiddag aan? Ja, dat de opstellers zich dan afzetten tegen Rome en de Roomse praktijk. Misschien is dat ook al lang verouderd. Ik denk het niet, maar goed. En wat hebben wij dan vanmiddag voor troost uit deze zondag? Want deze zondag is typisch zo'n zondag. En zondag 24, dat proef je heel duidelijk, gaat tegen de Roomse leer in. Er worden nog eens even een aantal dingen rechtgezet. Kijk, dan vind ik zondag 1 veel mooier. Of de vorige keer zondag 23, dat is het hart van de kerk. Bij zulke zondagen springt je hart van vreugde op. Maar als er dan zo tegen de Roomse kerk geschreven wordt, dan denk je, kan ik dat misschien niet beter overslaan? Zo'n vraag kan zeker gesteld worden door iemand die vanmiddag verlegen zit om troost. Want zoals gezegd, de catechismus is toch een troostboek. Ik ben toch vanmiddag naar de kerk gekomen om troost te ontvangen vanuit het woord. Wat moet je dan met zo'n zondag? Als je nou even rustig naar de zondag kijkt, dan ga je gelijk afvragen, welke troost zou nu passen bij zondag 24? Want hoe dan ook, zondag 1 is toch die overkoepelende zondag die alle andere zondagen dekt. Dus het gaat wel degelijk over troost. En dan denk ik, welke troost past nu bij zondag 24? Ja, laat ik dan ook nog eens even vragen, door de bril van zondag 24, maar wat is nou eigenlijk je verdriet? Als je over troost wilt praten, dan moet je toch ook verdriet hebben, anders hoef je niet iemand te troosten. Als je nou kijkt door de bril van zondag 24, wat is dan eigenlijk mijn verdriet? Dit zegt de catechismus. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Ken je dat? Dat je nou 's avonds terugkijkt op de dag die voorbij is en dat je met verdriet in je hart zegt, o God, nou heb ik er weer niks van terechtgebracht. Al onze beste werken, met zonde bevlekt, onvolkomen. Ah, dat doet zeer als het goed is. Als je zondag 23 hebt begrepen, dan weet ik zeker dat je maar één verlangen hebt om nou ja, wat we zongen met Psalm 116, hè. Ik ben uw knecht. En dan zou je niets liever willen dan alleen maar voor de Heere leven. En dan kijk je terug. Ik weet zeker toen je tot ruimte kwam, hè. Toen dacht je, en dan zal ik nooit meer zondigen. En dan kijk je terug, hè. Een aantal jaren geleden, misschien wat langer geleden. En dan denk je, hoe was het toen en hoe is het nu? En dan word je verdrietig van binnen. Dus er is wel degelijk, als je kijkt door de bril van zondag 24, dan is er wel degelijk troefheid. En welke troost past daar dan bij deze droefheid? Wel, alleen maar die uitroep van de Heer Jezus aan het kruis. Het is volbracht. Daar ben ik vast van overtuigd. Dat is de troost in zondag 24. En dat is ook de aanval die gedaan wordt op de Heer Jezus. Omdat het is volbracht aan te tasten alsof er nog iets bij zou moeten. Alsof ik met mijn heiliging en met mijn dankbaarheid nog een aanvulling moet geven op dat offer van de Heer Jezus. Want dat is de vraag, hè? Dat is de vraag. Waarom kunnen onze goede werken niet de hele gerechtigheid voor God zijn? Of een stuk, een deel daarvan voor God zijn? O, de Satan heeft het altijd gemunt op dat zesde kruiswoord van de Heer Jezus. En daar wil hij altijd iets van afdoen. En als dat waar is, hè, als dat zesde kruiswoord niet waar is, en als de Satan dus zegt, daar moet nog iets bij, ja, dan is het hopeloos verdrietig voor die mensen die met hart en ziel belijden, ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Kijk, de vorige keer is ons geleerd uit zondag 23 en worden om niet gerechtvaardigd. Alleen door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, toen kon ik ademhalen. En toen heb ik een stukje vrijheid ervaren. Toen ik dat zag, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Toen was ik even onaantastbaar. Toen waren al de zonden weg. Toen was ik gekroond met de gerechtigheid van Christus. Overal om me heen. Gerechtigheid, gerechtigheid. Want ik was bekleed met zijn kleed. En toen kwam de duivel. Ja, ho, ho. Christus, leert de Romeinse kerk, die heeft wel een heel groot deel voor zijn rekening genomen, maar niet alles. Wel een stuk, maar niet alles. Wat leert Rome? En dat is ook tevens de achtergrond van vraag en antwoord 62. Rome heeft nooit geleerd dat onze goede werken onze gehele gerechtigheid voor God zijn. Maar ze hebben wel geleerd dat onze goede werken een deel van die gerechtigheid uitmaken. Luister, zegt de Romeinse kerk, tot op de dag van vandaag. Luister. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen heeft hij de eeuwige straf gedragen. Dat heeft hij gedaan. Maar er is nog een stuk tijdelijke straf blijven liggen. En die moet door ons gedragen worden. Het zij dat we boetedoeningen doen. Het zij dat we lijden. Het kan zelfs nog zijn dat het zo ver gaat dat we nog een poosje in het vage vuur ook moeten betalen, totdat eindelijk dus die gerechtigheid compleet is. Dus volgens Rome zijn we maar gedeeltelijk gerechtvaardigd. Maar voor een deel. En niet helemaal. Voel je nu, als dat waar is, welk verdriet er opkomt? En voelen wij ook vanmiddag dat die leer van Rome eigenlijk niet eens zo ver, als het goed is, bij je hart vandaan ligt? Want eigenlijk dat denken van Rome, eigenlijk kom ik dat hier nog wel tegen ook. Hoe dan wel? Heb je nooit gehad toen de Heere al je zonden vergaf, dat je hem zo graag helemaal wilde dienen en dat je zo graag nog iets terug wilde doen voor hem? Heb je dat niet? Dat ligt toch voor de hand. Als de een je een grote dienst bewezen heeft, dan zou je toch nog wel iets terug willen doen. Al kan het dan niet in verhouding staan. Hè? Als nou een heel rijk iemand je enorm geholpen heeft, nou, dan zou je alleen maar uit erkentelijkheid hem een kleine attentie sturen. Maar je kunt nooit terug doen wat die ander voor je gedaan heeft. Maar om dat zomaar aan je voorbij te laten gaan, nee. Dat doe je niet, hè? Dan weet je toch wel. Dat je de Heere van ganser harte wilde dienen. En hem in de heiliging wel een beetje terug wilde betalen. En dat kan nou net niet. Dat hoeft ook niet. Maar dat kan ook niet. Want dat is de vraag. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn, of een stuk daarvan? Wat is dan wel onze gerechtigheid voor God? Wel alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus, aangeboden in de belofte van het evangelie. Dat is genoeg. Dat hebben we de vorige keer gezien. Het geloof omhelst die belofte en mijn God sprak mij vrij. Alleen de gerechtigheid van Christus. En verder doet er helemaal niets van mijn kant mee. Helemaal niets. Dus die gedachte, zou het kunnen, een klein stukje van mijn kant, is een regelrechte aanval op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hier wordt de glans en de heerlijkheid van de volkomen zaligmaker Jezus verduisterd. En dan zie je hoe je kunt dwalen in de liefde, hè? Want je zou wel wat terug willen doen. Maar dat hoeft niet. Dat kan ook niet. Dat mag ook niet. Maar Christus is alleen mijn gerechtigheid. Hoe zei zondag 23 dat ook alweer? En mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. En die heb ik toen door het geloof omhelst. En wil ik daar nu een beetje van afbrokkelen en een beetje van mezelf erbij doen? Dan zeg ik eigenlijk, het is niet waar wat de Heer Jezus zei. Toen hij uitriep, het is volbracht. Maar dat is wel waar hoor. Dat is wel waar. Laat dat de grote troost zijn vanmiddag. Voor al degenen die bedroefd zijn omdat hun goede werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Als ik met verdriet terugkijk op elke dag en wat er allemaal achter mij ligt in mijn leven, dan mag ik u vanmiddag wijzen op het kruis. En dan mag u met gepaste vreugde zien op de Heer Jezus. En dan mag u met gepaste vreugde horen wat de Heer Jezus roept. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Het is klaar. Het is klaar. Zalig worden, dat is alleen maar in aanbidding staren op de Heer Jezus en Hij alleen. Kan niks bij. Hoeft niks bij. Mag niks bij. Dat kan ook niet. Want de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, die moet helemaal volkomen zijn. En die moet helemaal gelijkvormig zijn aan de wet van God. Ik denk aan Abraham. Dat was een groot heilige, toch? Daar durven wij vanmiddag niet naast gaan staan. Maar toen Abraham tegen Sarah zei, zeg maar dat je mijn zuster bent, had hij geen volkomen goed werk. Er zat wel degelijk een hap in. En ik moet trouwens ook nog denken aan de moordenaar aan het kruis. Die had niet eens meer de gelegenheid om nog goede werken te doen. Dus de Heer Jezus had gezegd, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En nu moet je nog wat doen, moordenaar, want je moet nog aanvullen. Ja, dan zou hij vanuit het paradijs weer naar het vagevuur moeten. En aanvulling moeten doen op het werk van de Heer Jezus. Nee toch. Nee, heden is heden. Dus die man was binnen. Die lag onder de volkomen gerechtigheid en heiligheid. Onder de volkomen genoegdoening van de Heer Jezus Christus alleen. En zie je wel wat Rome doet. En zie je wel wat ik soms nog, als ik dwaal in de liefde, doe. Een aanval op dat volkomen werk van Christus. Waarom is dat nou toch zo moeilijk, hè? Om bij dat kruis te blijven. En bij dat kruis alleen te blijven. Om de Satan alleen maar elke keer opnieuw te wijzen op dat kruis. Om hem te schelden en te zeggen, ga weg duivel. Want Christus heeft voor mij alles betaald. Elke keer als ik terugkijk op de dag die achter mij ligt en met verdriet in mijn hart hoor. En dan zeg ik, Heere, nou is het weer niet zoals het moest zijn. Ja, Heere, dat kan ik alleen maar roemen in dat kruis van de Heere Jezus Christus. Weet je wat ik denk? Ik denk dat zo de Heere Jezus alleen maar groter wordt. En ik denk dat we zo alleen maar meer gaan roemen in dat kruis. En ik denk dat we zo steeds meer bij onszelf vandaan komen en steeds dichter bij Christus blijven. En ik denk dat het die kant ook op moet, opdat we straks, ja, als je dan helemaal aan het einde bent, hem aanwijst en mag beginnen met dat eeuwige werk, u hebt ons gekocht. Dat is het, hè. Niets van de mens erbij, hoeft niet, kan niet. Mag niet, want Christus gerechtigheid is een volkomen gerechtigheid. Zie je wel? Al schrijft de catechismus rechtstreeks tegen Rome. We gaan ineens ook weer zien hoe er een aanval wordt gedaan op het kruis van Christus. Maar dat het ook wel heel dicht bij ons leeft. Want om van genade alleen te leven, dat is groot. Maar dat is zo onmogelijk voor mijn godsdienstige vlees. Dat er nou nooit, nooit wat meetelt. Maar als ik op een plek ben en ik zie mijn onvolkomenheden en onvolmaaktheden, niet getreurd, dat mag ik vanmiddag verkondigen. Dus als je op je plek bent, hè, niet om een raak te zondigen. Nee, maar als je op je plek bent, niet getreurd. Want er hoeft niks bij. Christus gerechtigheid, daar ben ik mee bekleed. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Dat is de troost. In vraag en antwoord 62. Voor degene die smart hebben over een onvolkomen heiliging. We gaan naar onze tweede gedachte. De gulheid van Christus. Rome is het met deze uitleg niet eens. U dan. En ik. Dan maar weer de handen ophouden bij dat kruisen. Met verdriet in je hart. En met vreugde in het volbrachte werk. Rome is het er niet mee eens. Oh, zeggen ze, hoe kan dat nou? Hoe kom je nou aan zo'n antwoord? Hoe kun je nou zoiets zeggen? Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Hoe kunt u nou zeggen dat de goede werken er niet toe doen? De Bijbel laat toch op tal van plaatsen zien dat goede werken wel een heel belangrijke plaats hebben in het leven van Gods kinderen. Hoe kun je dat nou zeggen? Jullie doen net alsof het er niet toe doet hoe je leeft. Ho! Ho, zegt de catechismus. Ho, ho. Verdienen onze goede werken niet in dit leven? Die God belonen wil nu en in het toekomende. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. De catechismus zegt dus niet dat God helemaal niet beloont. Maar de catechismus leert ons wel hoe de Heere beloont. Dus de catechismus stemt toe dat God beloont, maar uit genade. Dus de catechismus wil ons vanmiddag nog twee dingen leren. In de eerste plaats dat niemand in de hemel komt om zijn goede werken. Maar er zal ook niemand in de hemel komen zonder goede werken. Dat is vraag en antwoord 64. Dus niemand komt in de hemel om zijn goede werken. De Heere, die beloont niet uit verdiensten, maar uit genade. Het is niet zo dat we zeggen, kijk nou eens Heere wat ik allemaal gedaan heb. En dat de Heere zegt, nou keurig, nu mag je naar binnen. Nee, nee. Uit genade wordt beloning uitgereikt. Maar in het volgende antwoord zullen wij ook straks duidelijk zien dat niemand de hemel inkomt zonder goede werken. Nou, weet je wat we doen vanmiddag? We stappen maar gauw af van Rome. Die gedachte van verdiensten, dat is ons wel helder. En dat kan natuurlijk nooit. Kan nooit. Bovendien, wat kun je nou verdienen met goede werken die maar half gedaan zijn? Dus dat laten we liggen. Maar dan die gedachte dat de Heere beloont uit genade. Dat Hij nog extra geeft. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dan kun je toch alleen maar in verwondering zeggen, maar wat een goede God hebben wij. Dan kun je toch alleen maar in verwondering zeggen, Heere, ik ken nog geen duizendste van uw hart. Dat u mij nu al die genadige vrijspraak, die genadige vergeving van zonden hebt gegeven. Dat ik nu mag reizen op de belofte van het toekomende leven. Dat is al om u eeuwig te loven. En dat u nou nog ook uit genade beloont. Dat ik nog extra krijg. Wat is de Heere Jezus gul en wat is de Heere vrijgevig? Heb je dat nooit gezien? Heb je nooit gezien hoe de duivel uitbetaalt? Dat is verschrikkelijk. En heb je nooit gezien hoe de Heere Jezus uitbetaalt? Hij geeft altijd boven bidden en denken. Ik zal een paar voorbeelden geven. Ik denk eerst aan die verlamde man uit Markus 2. Ah, die man die zat met zijn schuld, met zijn zonde. En hij had maar één verlangen om daar aan de voeten van de Heere Jezus te horen dat zijn zonden vergeven waren. En dat kreeg hij ook. Hè. Moet je toch zien? Is dan de Heere Jezus niet goed dat hij nou al de zonden van die verlamde man vergeeft? Aangeboren daadwerkelijke zonden. Zonden die hij bedreven heeft. Zonden die hij nagelaten heeft. Allemaal vergeven. Dan moet je toch zeggen dat de Heer een fontein is van alle goed. Wel, die man had genoeg. En tot zijn grote verwondering geneest de Heer Jezus hem ook nog. En dan kan hij nog lopen ook. Dan krijg je nog een extraatje in dit leven. Dan mag hij nog huppelen, niet alleen van zielenvreugde, maar ook met zijn lichaam. Zie je wel dat de Heer Jezus boven bidden en denken geeft. Die man is gekomen met de nood van zijn ziel. En hij krijgt als extraatje genezing van zijn lichaam erbij. Ik zeg niet dat de Heer Jezus dat zo altijd doet. Maar ik wil wel laten zien vanmiddag dat de Heer Jezus zeer gul is in het geven. Echt waar. Ah, die Ninevieten, die zeiden misschien. Wat misschien? Zeker weten, laat de schrift ons zien. Ga gaan we straks zingen uit Psalm 84. Hij zal genade, en dan komt het, hè, en ere geven. Zie je wel, dan geeft hij weer extra. Niet alleen genade, de verzoening, maar dan geeft hij ook eer erbij. De Heer is zo'n gulle God, hè. En dan hebben we samen die gelijkenis van de talenten gelezen. Zei de Heere Jezus niet een en andermaal, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten? Heeft de koningin van Scheba niet uitgeroepen, de helft is mij niet aangezegd? Wacht er niet een verbazingwekkende, aanbiddenswaardig, heerlijke toekomst? Hebben wij het uit de catechismus niet gehoord, dat we het beginsel van de eeuwige vreugde hier genieten? En hebben wij niet gezien dat zo vaak die vreugde getemperd wordt, vaak door onze eigen schuld, door aanvechtingen, door moeite, door kruis? En dat er straks een storeloze vreugde zal zijn, de bruiloft van het Lam? Was onze ziel hier al niet dronken van één druppel liefde van de Heere Jezus? Daarvoor hebben we die hartelijke goede keus gemaakt. Wat zal het dan niet zijn als we straks verzadigd zullen worden met zo'n goddelijk beeld? O, er komt veel en veel en veel meer. Die hofmeester, daar in Kana, op die bruiloft, die heeft gezegd, allemaal zet eerst de goede wijn op. En de mindere wijn voor het laatste. Maar de beste wijn wordt in het geestelijke koninkrijk bewaard voor het laatst. O, oh, dan moet je toch zeggen, blij voor uitzicht. Dat mij streelt. Daar komt nog veel en veel en veel meer. Om te genieten. God te genieten. En dan het ene talent, hè. Van die luie man. Die man die er 10 had, die kreeg dat ene talent erbij. In een van de andere evangelieën wordt gevraagd, ja, maar hij heeft er al 10. Ja, dat klopt. Die heeft, die zal gegeven worden. Dus dat betekent, het maakt echt, het is echt niet om het even hoe wij leven. Beloont God niet? Jazeker. Zeker beloont God. Maar niet uit verdiensten. Uit genade. Lees maar in Lucas 17. Lucas 17. He, daar is een dienstknecht, die komt terug van het land. En dan vervolgens zegt die Heer, dan moet je eerst voor mij zorgen. En dan heeft die dienstknecht dat allemaal gedaan. Die was ook moe toen hij van het land kwam, dat kun je begrijpen. En die wilde ook wel gaan eten, voor zijn eigen pot gaan zorgen. Dat kun je begrijpen, maar hij stond in dienst van zijn meester. Dus hij moest eerst voor zijn meester zorgen. En toen had hij dat allemaal gedaan. Heeft toen die meester hem bedankt? Nee, zegt de Heer. Want het was alleen maar zijn plicht. Als je nou gedaan hebt wat je hebt moeten doen, dan moet je alleen maar zeggen, wij zijn onnutte dienstknechten. Omdat we nog steeds niets extra's hebben gedaan. Hoor je dat? En hebben we net gezien, hè, dat Gods kinderen met verdriet elke dag terugkijken. En dan weet ik wel, had ik maar meer verdriet erover. Maar toch, er zijn wel avonden dat je verdriet in je hart hebt. En dat je denkt, nou heb ik gewoon niks meer van terechtgebracht. En dat je je knieën buigt. Dat je, Heere, Heere, daar heb ik er toch weer weinig van terechtgebracht. En dan zegt de Heere Jezus in Lucas 17. Je hebt alleen maar gedaan wat je moest doen. Dus daar ben ik nog niet eens aan toegekomen om te doen wat ik moest doen. Oh, beloont de Heere niet? Ja, de Heere beloont. Maar niet uit verdiensten. Want dan zou ik nooit een stuiver extra krijgen. Uit genade. En dan kun je alleen maar zeggen, wat heb ik een goede God. Echt waar, wat heb ik een goede God. Maar waarom doet de Heere dat? Waarom doet de Heer dat? Waarom beloont hij uit genade? Nou, als je vader of je moeder je nou een klusje geven, dan zeggen ze, als je het nou keurig gedaan hebt, als je het netjes gedaan hebt, dan krijg je misschien wel een euro. Of dan mag je vanavond mee. Dus dan wordt er een beloning in het vooruitzicht gesteld. En die beloning is natuurlijk een prikkel voor je om daarom des te beter je best te gaan doen. Maar je kijkt naar het loon. Ik denk aan Mozes. Mozes zag op de vergelding van het loon. Ja, Mozes had een prachtpositie aan het hof van Farao. Een schitterende toekomst was voor hem weggelegd. Hij zou een luxueus, prachtig leven krijgen. Alles wat zijn hartje maar begeerde, kon hij daar aan het hof ontvangen. En als je dan keek naar dat slavenvolk, die 's morgens voor dag en dauw moesten opstaan en tot 's avonds laat moesten werken en die klappen kregen door de aandrijvers van Farao. Nee, dan wist Mozes het wel. Dan bleef hij liever aan het hof als prins. Nee, dat is niet waar. Hij wilde liever met het volk van God kwalijk behandeld worden. Waarom? Hij zag op de vergelding van het loon. Op de heerlijke toekomst. Op dat land Kanaan. Maar nog verder op de eeuwige erfenis. Kijk, en als hij daarop zag, ach, dan viel alles wat hij kon krijgen aan het hof van Farao in het niets. Wil je nog een voorbeeld hebben? Dan denk ik aan Ebed-Melech, de Moorman. Weet je, iedereen keerde zich tegen Jeremia. En Jeremia werd in die modderkuil gelaten en dan zou hij langzaam maar zeker in wegzinken, die arme Jeremia. En wat doet Ebed-Melech? Die gaat naar de koning en hij spreekt goed voor Jeremia. En dan krijgt hij verlof om Jeremia uit die modderkuil te halen. En wat staat er dan? Dat beloont de Heer. Hij zal zijn ziel als een buit uitdragen. De Heer geeft loon, zeker weten, uitgenade. Kijk, het was de plicht van Ebed-Melech om dat te doen. En het was de plicht van Mozes om zich bij zijn volk te scharen. Maar de Heere beloonde dat wel. Wat is dat loon nou eigenlijk? Kijk, de ene keer wil de Heere belonen met tijdelijke zegeningen. Met natuurlijke, materiële zegeningen. Maar de Heere kan ook belonen met gemoedsrust. En met innerlijke vreugde. De Heere kan ook belonen met de zekerheid van het geloof. En de blijdschap, de vreugde in het geloof. Denk erom. Het is niet om het even hoe wij met de schrift omgaan. Een luie dienstknecht die het woord heeft gehad, maar niet onderzocht, die krijgt straks ook zijn loon. Een dichtgeslagen Bijbel zal ons voorgehouden worden, ga weg van mij. Maar dacht u, als wij dat woord nauwkeurig onderzoeken bij het licht van de Heilige Geest, wat geeft de Heere dan ook perspectieven en vergezichten? De Heere wil in de middelijke weg daardoor opwas geven in de genade, zodat de zekerheid verdiept wordt en de vreugde verdiept wordt en de vrede verdiept wordt en de vrede in het geweten, in het gemoed verdiept wordt. Kijk, dus de een die krijgt tijdelijke voorspoed, ook onder Gods kinderen, en de ander die krijgt de blijdschap terwijl hij het kruis mag dragen. Dus dan mag hij zijn kruis vrolijk dragen. Beloont de Heere niet? Jazeker. Wij hebben een goede God. De vreze des Heeren, zegt de spreukendichter, vermeerder de dagen. En dan zullen we het maar moeten lezen zoals de berijmde 10 geboden. Gunstig vermeerderen. Ja, ja. Ik weet dat er soms een aanvechting kan zijn. Want dan denk ik, dan heb ik natuurlijk ook liever die gunst van tijdelijke voorspoed. Alhoewel. Alhoewel, als de Heer je opzoekt onder je kruis, en hij verwijt je hart, en hij verruimt je geweten, ja, dan wil je ook toch weer met geen mens ruilen. Dan is het toch waar dat de Heer goede tieren handelt met degene die ook goede tieren wandelen. En dat de Heer in oprechtheid handelt met degene die in oprechtheid wandelen. En dan kun je alleen maar je verwonderen en zeggen, Heere, wat bent u een goede God. Dat wil ik vanmiddag wel gezegd hebben. Maar jongens en meisjes, luister goed. Aan de buitenkant kun je soms denken, Gods kinderen hebben een zwaar leven. En dat is ook vaak zo. Maar innerlijk, als ze dicht bij de Heere leven, dan hebben ze zo'n vrede en zo'n geluk. Dan kan ik niets anders doen vanmiddag dan die goede God aanprijzen en aanwijzen. En dan zeg ik het nog een keer, dan wil ik voor geen goud van de wereld terug naar mijn eertijds zonder de Heere. Dan zeg ik, Heere, alles wat u doet, dat is goed. Stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Ho, zegt Rome. Hoe kun je dat nou zeggen? Ja, luister eens. Wij dienen een God die geeft mild en overvloedig. Maar het is allemaal genade. Niks van mij bij. En dat maakt het juist des te wonderlijker en des te heerlijker. Dat je niet kunt zeggen, nou Heer, nou heb ik zo goed mijn best gedaan voor u. Nu krijg je toch ook wel een beloninkje. Nee. Juist als je zo verdriet hebt, omdat je dicht bij de Heer Jezus leeft. En je ongelijkvormigheid ziet. En dat dan de Heer toch nog extra geeft. Hè. Rust in je gemoed. Dat hè. Dat doet hem aanprijzen. Kom jongens, zoek de Heer. Want er is geen betere God te dienen dan Hij alleen. Dus dat was onze tweede gedachte, de gulheid van de Heere Jezus. Hij geeft zo ontzettend veel, hè, echt waar. Onze laatste gedachte, een kroon voor Christus. Maar, zegt Rome, wat is er nog steeds niet mee eens? Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Ze hebben er niks van begrepen. Ze kennen het wonderen van de vergeving niet. Pas geleden heb u toch die preek gehoord over die zondares, die vergeving van zonden had. Rommelde die zondares maar wat aan? Wel, nee. Daar komt ze. Had gehoord dat Jezus was in het huis van Simon de Farizeeër. Daar komt ze. Ze maakte haar haren los. Ze maakte de voeten van de Heer Jezus nat met haar tranen. Ze droog die voeten af, ze zalft die voeten van Jezus. En heel dat huis wordt vervuld met die aangename geur. Dat doet ze uit liefde tot de Heer Jezus. Maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Nou, dan moet je eens gaan kijken naar iemand die net vergeving van zonden heeft. Dan moet je eens gaan kijken bij iemand van Gods kinderen die weer opgezocht is door de Heer Jezus. Die opnieuw verbroken en verootmoedigd is. Wat? Zorgeloos? Goddeloos? Die maakt zich ernstig zorgen hoe hij de Heer op het hoogst kan verheerlijken. Die maakt zich ernstig zorgen. Hoe kan ik de Heer toch dienen? Hoe kan ik hem toch met dankbaarheid dienen? Die vrouw heeft nagedacht. Welke zalf zal ik toch kopen voor de Heer Jezus? Wat wilt u mevrouw? De duurste, de beste, de heerlijkste zalf. Die wil ik voor de Heer Jezus. Wat heeft mijn zonde vergeven? Dat is zo groot, hè? Dat is zo groot. Kijk, en dan denk ik vaak. Hoe komt het nou dat je met droge ogen daarover na kunt denken? Dus de vraag die Rome stelt, moet wel een prikkel zijn voor de gereformeerden, om het zo maar te zeggen, voor de protestanten, om je weer op je plek te krijgen. Maar zou Rome soms bij die protestanten gekeken hebben en gedacht, nou, die leven ook mooi makkelijk en ruim. Die zeggen, ja, de Heer Jezus heeft alles betaald en moet je maar kijken, midden in de wereld. Kan toch niet? Kan toch niet? Onze gestalte zal dag en nacht moeten zijn. Net als die zondares uit Lucas 7. En dan zou door onze handel en wandel, zonder woorden, hè, zou zo deze vraag weerlegd worden? Nee, dat zou heel scherp en is het hele eiland tolen, heel onze familie weten. Als je nou echt genade hebt gekregen, ja, dat heb ik gezien bij mijn vader, dat heb ik gezien bij mijn moeder, dat heb ik gezien bij die. Die waren niet zorgeloos, die waren heilig bezorgd. Wat zal ik de Heere vergelden? Al de weldaden aan mij bewezen. Weet je welke mensen zorgeloos en goddeloos zijn? Dat zijn die mensen die altijd dankbaar zijn en goede werken doen. Die zijn zorgeloos. Die zijn er zo van overtuigd dat ze dankbaar zijn en dat ze allemaal goede dingen hebben gedaan, dat ze de Heer Jezus niet eens meer nodig hebben. Maar die zondaresse, die slechtste vrouw uit het dorp, die was zondares gebleven. En die leefde uit dat wonder van de vergeving. En zij was de hele dag bezorgd hoe ze toch haar hart aan de Heer Jezus kon geven. Elke keer maar weer opnieuw. Nee, deze leer maakt geen zorgeloze en goddeloze mensen. Deze leer niet dat zorgeloze en goddeloze mensen misbruik maken van deze leer. Dat is wat anders. Waarom niet? Waarom maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Er staat, het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dus als je nou werkelijk de Heer Jezus door een waar geloof bent ingeleid, als je nou echt vergeving van zonden hebt, als je nou net als de tollen naar haar huis gaat, uw zonden zijn u vergeven. Of je net als die zondares die de voeten van de Heer Jezus waste. Als er nou echt gebeurd is in je leven, dan zul je vruchten der dankbaarheid voortbrengen. Kan niet anders. Bij u is vergeving, zingt Psalm 130, opdat gij gevreesd wordt. Nou, dan moeten we eerst wel nadenken, wat zijn nou goede werken, wat zijn nou die vruchten? Kom eens mee, hè. Het gaat hier natuurlijk over een druiventak, hè, een wijnstok. Knoestige stam en eigenlijk maar hele slappe ranken. En straks zullen aan die ranken van die prachtige trossen groeien. Mooi om te zien. Aan die slappe ranken zullen van die prachtige trossen groeien. Die ranken, die moeten voortdurend gesnoeid worden. Die ranken, die moeten geleid worden. Die slappe, zachte ranken, die kunnen helemaal niets. Die wijnstok, die stuwt voortdurend de sappen omhoog. Ranken, die liggen eigenlijk zomaar ergens op. Om gedragen te worden. En ze worden gevoed vanuit die wijnstok. En zo groeien daar die vruchten aan. Dus wie brengt die vruchten nou eigenlijk voort? De Heer Jezus, de Heilige Geest. En verder doet die rank helemaal niets. Volgens Romeinen 7 draagt hij alleen maar die vruchten. Het is onmogelijk dat degene die dicht bij de Heer Jezus leeft, dat hij vleeselijk kan leven, kan niet. Zonder mij kunt gij niets doen. En die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Ze brengen vruchten der dankbaarheid voort. Wat is dat? Nou, twee mensen kunnen hetzelfde doen. En toch is het vanuit een ander principe. Vruchten der dankbaarheid betekent niets anders dan dat het gedaan wordt uit liefde tot God en Christus. En die liefde die stijgt boven al de goede werken uit. Als de vraag is, waar komt het vandaan wat ik doe? Kijk, Barnabas, de zoon der vertroosting, die was zo vol van de Heilige Geest, dat hij een akker verkocht en hij gaf het aan de gemeente, zodat het werk in de gemeente voortgang kon vinden en de armen ervan konden leven. Hij deed het uit liefde tot de Heere en zijn dienst. En toen dachten Ananias en Sapphira, weet je wat, dat gaan wij ook doen. Maar die deden het vanuit een ander principe. Die wilden graag gezien worden in de gemeente. Met andere woorden, ze zijn heel dicht bij de Heere Jezus leven. Dan krijgen we zoveel liefde van God de Vader, dat Hij je uitverkoren heeft en dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. Dat je maar één verlangen hebt, om heel je leven op te offeren voor Hem. Dan ga je naaste lief krijgen om zijnentwil. Dan ga je kruis vrolijk dragen om zijnentwil, snap je? Dan ligt de vreugde niet in dat kruis, natuurlijk niet. Maar dan ligt de vreugde in de Heere. En die liefde van de Heere, die maakt dat het niet moeilijk wordt. Maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Laten wij er vanmiddag op toezien. Met onze levenswandel. Laten wij door onze levenswandel de laster die gedaan kan worden tot in de kiem smoren. Laten wij vanuit de liefde van Christus de wereldse begeerlijkheid verzaken, matig, rechtvaardig en godzalig leven. Want als iedereen het weet, die vergeving van zonden heeft, die leeft zeer nauwgezet hoe hij de Heere kan dienen. En de Heere beloont het ook, nu en straks. Amen.